Dank je. Goedemorgen allemaal.
Zullen we met elkaar bidden? Of in ieder geval, ik wil met jullie bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we vanmorgen mochten zingen van uw grootheid, van uw heerlijkheid, van hoe goed u bent. Ik bid, Heer, dat vanmorgen door het woord heen, dat uw Heilige Geest meekomt. En dat ik anders hoef ik uw woord niet te brengen vanmorgen, Heer. Als u er niet in meekomt, dan hoef ik het niet te spreken vanmorgen. Daarom bid ik, Heer, dat u door de rij heen gaat. Dat u stuk voor stuk, Heer, iedereen die hier zit, die de preek later naluistert of thuis zit, dat u ze aanraakt. En dat u tot ons kan spreken, Heer. En dat we zullen zeggen, zoals Samuel ooit zei, spreek, Heer, want uw dienstknecht luistert. Heer, we verlangen naar uw aanwezigheid in ons midden. Ik bind ook elk werk van Satan dat tegen deze dienst inkomt in Jezus' naam. En dat u, Heer, met de volheid van uw geest met kracht kan spreken. In Jezus' naam vraag ik u dat. Amen. Zo. Als gemeente zijn we al een tijdje bezig met de geloofshelden uit Hebreeën 11. Is er iemand voor het eerst hier vanmorgen? Cornelis. En zijn vrouw en kinderen, welkom. We behandelen Hebreeën 11. Er zijn wat geloofshelden voorbijgekomen. Er zijn al aardig wat namen voorbijgekomen. Van Adam tot en met Gideon, waar Felix de laatste keer over gesproken heeft. En er zijn wat bekende en minder bekende. En vandaag heb ik de eer om te spreken over Barak. Wie heeft er wel eens van gehoord? Nou, toch wel wat. Nou, om de situatie waarin hij en het volk Israël zich bevinden te kunnen begrijpen, wil ik eerst met jullie kijken naar een stukje geschiedenis van het volk Israël. En wat we vandaag de dag van de geschiedenis kunnen leren om vervolgens uit te komen bij Barak zelf. En dit stuk wordt beschreven vanaf Jozua 24. Dus pak allemaal even je Bijbel erbij, mocht je hem nog niet hebben. En Jozua is ondertussen aan het einde van zijn leven gekomen. Het volk heeft rust gekregen van de vijanden rondom, die heeft de Heer gegeven. En Jozua roept alle stammen op, dat kunnen we lezen in Jozua 24, om bij Sichem voor het aangezicht van de Heer te komen te staan. En hij vertelt, en hij herhaalt nog eens even, wat er de afgelopen jaren allemaal gebeurd is. Hij prent ze het nogmaals in, zodat ze het niet vergeten. En hij herinnert ze aan de grote daden van God. Hij sprak over Abraham en wat God gedaan heeft. Vers 3. En 2. Isaac, Jacob, Mozes en de uitreding uit Egypte komen daar voorbij. En de intrek in het beloofde land, Canaan, en hoe God vijand na vijand versloeg en verslagen heeft. Jozua haalt alles boven wat de Heer gedaan heeft, in en door zijn leven heen. En bespreekt dat met het volk om te herinneren hoe goed God is en hoe trouw hij is. Het is goed om met elkaar te spreken over Gods daden. Dat bouwt geloof. Dan ben ik benieuwd. Herinneren jullie nog wat hij in jouw leven allemaal gedaan heeft? Schrijf je dat wel eens op? Herhaal je dat wel eens voor jezelf? Om te herinneren hoe goed hij voor jou is. En uiteindelijk herinnert hij het volk eraan dat de Heer zelf het was die alles gegeven heeft. Dan kunnen we lezen in 24 vers 13. Zo heb ik u een land gegeven waarvoor u zich niet ingespannen hebt en steden die u niet gebouwd hebt en u woont erin. U eet van de wijngaarden en olijfbomen die u niet geplant hebt. En hij stelt daar het volk vervolgens voor een keus. Dat lezen we in 14 tot 18. Nu dan, vrees de Heere, dien hem in oprechtheid en trouw. Doe de godenweg die uw vaderen gediend hebben aan de andere zijde, aan de overzijde van de rivier en in Egypte. En dien de Heere. Maar als het in uw ogen kwalijk is de Heere te dienen, dan kies voor uw heden wie u zult dienen. Of de goden die uw vader aan de overzijde van de rivier woonde, gediend hebben. Of de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij in mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. En toen antwoordde het volk en zei, er is geen sprake van dat wij de Heere zouden verlaten om andere goden te dienen. Want de Heer is onze God, Hij is het die ons, ons en onze vader uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft uitgeleid en die deze grote tekenen voor ons ogen gedaan heeft en ons bewaard heeft op heel de weg die wij gegaan zijn. En voor alle volken door het midden waarvan wij getrokken zijn. En in vers 31, om daar even door te bladeren, lezen we dat Israël inderdaad de Heere diende al de dagen dat Jozua nog leefde. En al de dagen van de oudsten die lang na Jozua leefden en die wisten van al de daden van de Heere die hij voor Israël gedaan had. Zolang er dus maar iemand in het midden was van de daden, die wist van de daden van de Heer, volgde de Heer. Want zodra dat niet meer het geval was, toen ging het fout. En zo zie je, ouders, grootouders, dat het goed is, hoe belangrijk het is om je kinderen mee te geven wat de Heer gedaan heeft in jouw leven en in het leven van je voorgeslacht, om ze op te laten groeien in ontzag voor Hem. En ze te vertellen wat Hij gedaan heeft in jullie levens. Waar Hij jullie van bevrijd heeft. Waar Hij je misschien van genezen heeft. Waar Hij je van verlost heeft. Waar Hij leiding gegeven heeft in je leven. Waar je om zocht. Hij is dezelfde. Jozua is uiteindelijk gestorven. En Caleb komen we dan tegen in Richteren. En dat is het boek wat we behandelen nu. Richteren 1. En Caleb is 80 plus. Wie is de 80 plus hier? Ja. Caleb nam Hebron nog in. Dat kan nog steeds alleen. Dat kan nog steeds. Maar hij verdrijft daar de drie zonen van Enak. En dat waren niet de minste, want Enak was een reus. En zij waren van reuzengeslacht. Dus die had hij uiteindelijk een kopje kleiner gemaakt. Maar Caleb ging door met waar God hem toe geroepen had. En wat te lezen is in Jozua 23 vanaf vers 7. We gaan er even kriskras doorheen. Namelijk, laat u niet in met deze volken, deze hier die bij u overgebleven zijn. U mag niet aan de naam van uw goden denken en niet bij laten zweren. U mag ze niet dienen en er niet voor neerbuigen. Maar u moet zich aan de Heer uw God vasthouden, zoals u op deze dag gedaan heeft. Dat was de opdracht die de Heer gegeven had, dat ze zich niet mochten inlaten met andere volken. En deden ze dat niet, dan zouden ze tot een strik en tot een val zijn. Ik denk dat we in onze taal zouden zeggen een valstrik. Maar ze zouden te val komen. En een geestel op hun zijde en prikkels in hun ogen, totdat ze verdwenen zouden zijn uit het land wat de Heere God hen gegeven had. Klare taal. Dus uitroeien of zelf uitgeroeid worden. Niet heulen met de vijand, maar ze verdrijven en de korte metten mee maken. In heel het Oude Testament en door heel de Bijbel zie je de strategie van Satan. Namelijk verbinden, vermengen en veroveren. Dat doet hij vandaag de dag ook nog. Ook in onze tijd. Dus let goed op met wie je je inlaat, met welke persoon je omgaat. En wie in jouw leven binnenkomt wandelen. Bouwt het op, brengt je dichter bij de Heer Jezus of juist verder van hem af. Is het laatste het geval, dan is het de vraag of je met deze persoon moet inlaten. Waar het Simeon en Juda als stammen nog redelijk goed afging met het verdrijven van de volken. Dat lezen we in Richteren 1 vers 19. Zagen we dat de rest van de stammen, als je daar verder leest, zich niet zo strikt hield aan het woord van God. Terwijl hij het gegeven had, zijn woord, om de stammen te zegenen. Waarom geeft hij namelijk zijn woord? Waarom is het woord van God gegeven ook aan ons? Te zegenen, Lennart. Wat staat er in 2 Timotheus? Heel de schrift is door God ingegeven. Het is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden en de rechtvaardigheid. Daarom heeft hij zijn woord gegeven, daarom lezen we zijn woord, daarom breng ik vandaag zijn woord, opdat hij goed is en ons wil opvoeden. Maar we zien dan even naar de stammen die zich niet zo nauw hielden aan zijn woord. En dan lezen we dat de Benjaminieten de Jebusieten niet verdreven hadden. Vers 21, je kan meelezen. Jozef laat een heel gezin gaan. Hij begint redelijk goed met het afslachten, maar dat was destijds verdrijven van de volken. Maar hij laat een heel gezin gaan, wat vervolgens een stad bouwt. Manasse verdreef de inwoners niet, vers 27. En de Kanaanieten werden niet verdreven, in 28. En Ephraim, andere stam, hield ook nog wat Kanaanieten over. Zebulon, een andere stam, verdreef de volken niet, lezen we in 30. En Aser ook niet, vers 31. Naftali hield wat stammen over, vers 33. En de Danieten, zij werden zelf verdrongen. En de Amorieten wilden uiteindelijk blijven wonen en dat vond Jozef wel best. Vers 35. Ze verbonden zich en vermengden zich met deze volken. Hoe staat het in ons leven ervoor? Als je kijkt naar jezelf, welke stam typeert jouw leven? Is dat de stammen van Juda en Simeon of de andere acht? Ze heeft last van hoesten. Maar als je eerlijk kijkt naar jezelf vandaag, zoals je hier zit, ben jij dan de persoon die net als de eerste twee stammen de zonde uit je leven uitroeit of koestert? Met personen optrekt waar je beter niet mee om kan gaan en duidelijke keuzes maakt, of halfslachtig en trek je met mensen op waarvan je eigenlijk beter weet, daar zou ik niet mee om moeten gaan. Wat was het gevolg voor Israël? Dat lezen we in Richteren 2 in de eerste vier versen. Namelijk, daar komt de engel van de Heer, waar Felix de vorige keer ook zei, de Heer Jezus zelf. Hij ging van Gilgal naar Bochim en zei, ik heb u uit Egypte geleid en u in het land gebracht dat ik aan uw vader gezworen had. En ik heb gezegd, ik zal mijn verbond met u niet verbreken voor eeuwig. En wat u betreft, u mag geen verbond sluiten met de inwoners van dit land. En al hun altaren moet u afbreken. Alleen u bent mijn stem niet gehoorzaam geweest. Waarom heeft u dit gedaan? Daarom heb ik ook gezegd, ik zal hen niet van voor uw ogen verdrijven, maar ze zullen tot prikkels in uw zijde zijn. En hun goden zullen u tot een valstrik zijn. De Heer geeft aan wat het gevolg is van het inladen met andere volken. En wat gebeurt er dan? Vers 5 of vers 4. En toen de engel van de Heer deze woorden gesproken had, toen gingen ze huilen. En huilen. Maar volgens mij waren het krokodillentranen, want ze bekeerden zich niet. Het was eerder zelfmedelijden om de straf die ze kregen, dan dat ze opgaven wat de Heer van hen vroeg. Ze verlieten de Heer en gingen achter andere goden aan. Dit maakte de Heere God zo boos, zo toornig, dat hij hen overleverde in de handen van plunderaars en in de handen van de vijanden Rodon, zodat ze niet meer stand konden houden. Als je het boek Richteren leest, dan zie je dat de Heere liet de volken blijven om Israël door hen op de proef te stellen, om te weten of ze naar zijn geboden zouden luisteren. En de jongere generaties van Israël zouden oorlog leren voeren door deze andere volken heen. Maar het volk, staat er dan, gaf geen van hun daden op en ook niet hun halstarrige levenswandel. Ze deden uiteindelijk wat slecht was in de ogen van de Heer. En dan lezen we het volgende. En dat is een cyclus die door heel het boek Richteren terugkomt. Namelijk, als ze slecht gedaan hadden, dan maakte de Heer de vijanden sterk. Hij leverde ze vervolgens het volk over in de handen van de vijand. En het volk ging het uitroepen naar God. God kreeg berouw en medelijden. Hij richtte een richter op. En het volk werd bevrijd. Er was weer even rust. En daar gingen ze weer. Keer op keer op keer. Wel zeven keer achter elkaar. En het werd steeds erger. Deze cyclus bleef maar doorgaan. Als we dan verder lezen in Richteren, dan zien we de oorzaak. In Richteren 17 vers 6 staat namelijk het volgende. Er was geen koning in Israël en iedereen deed wat juist van zijn eigen ogen. Dus de cyclus waar ze continu in terecht kwamen, had kunnen stoppen als er een koning was. En was hij er? Ja, de Heere God. Als ze God als koning over hun leven gezet hadden, in plaats van zichzelf, dan hadden ze rust gekregen. We zien, dan zou je kunnen zeggen, ja, maar ze vroegen om een fysieke koning. Dat klopt, alleen als je dan in Samuel leest, was dat eigenlijk ook niet wat de Heere hun wilde geven. Hij wilde namelijk koning over zijn volk zijn, in plaats van een persoon. Het volk van toen lijkt soms sterk op zijn volk nu. We hebben namelijk te maken met hetzelfde vlees waarin we leven. En gelukkig voor ons zijn deze dingen opgeschreven dat we ervan zouden leren. Dus wat kunnen we nou eigenlijk met die cyclus waar ze steeds in terecht kwamen? Keer op keer, meer dan 300 jaar trouwens, zaten ze erin. Als je nog steeds wandelt naar wat goed is in jouw ogen en hem niet kent en zijn woord over jouw leven niet accepteert, dan ga je gewoon scheef. Dat is toch eerlijk? Dan zou je kunnen zeggen, Jos, moet dat nou zo'n donderpreek? Maar ik vertelde het uit liefde. Waarom? God is goed. Hij heeft zijn woord gegeven omdat hij goed is. Omdat hij liefdevol is. Omdat hij daarna verlangt van, hey, word eens wakker. Ik heb het goed met jullie voor. Maar doe je dat niet, dan blijf je in een cirkel wandelen van ellende, verlossing, dankbaarheid. En dan gaan we weer, ellende, verlossing en dankbaarheid. Misschien vaak genoeg gehoord. De Heer wil ons daaruit halen. Je komt niet verder. Je blijft hangen in je zonde. Je zult af en toe verlossing ervaren, maar vervolgens val je weer terug. Hebben wij een koning of niet? Ja. Ik had opgeschreven, word wakker mensen. Wij hebben een koning. Wij hoeven niet in die cirkel rond te blijven wandelen. Als je je leven aan Jezus hebt gegeven, is hij je koning en heeft hij het volste alleen recht op jou. Hij regeert over ons. En dan wil je toch juist doen wat goed is in zijn ogen. Dan ben je zelf, of wil je doen wat goed is in jouw ogen? Dat is de vraag. Anders ben jij nog de koning. Zou het zo kunnen zijn, als je kijkt naar het volk Israël, dat je net als hun problemen hebt in je leven, in je gezin, in je huwelijk, je vriendschappen, omdat je zelf nog probeert koning te zijn. Dat je nog wandelt naar wat goed is in jouw ogen, in plaats van in zijn ogen. In Spreuken 14 vers 12 staat het volgende. Soms schijnt een weg van iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. Dus het lijkt een goede weg, maar het einde daarvan wijkt naar de dood. Ik moest denken aan, ik weet niet wie er nog meer schipper is hier, maar volgens mij is Erwin een van de enige. Als je vroeger als, je hebt gevaren toch? Ja. Hij zat op een boot, schip, en als hij maar 1 graad zou afwijken, dan zou je zeggen, ah, we komen er wel. Maar op hele lange termijn kwam dat schip op een heel ander adres uit dan waar hij had moeten zijn. Dus het kan goed lijken, maar 1 graad wijkt al af. Als je 1 graad afwijkt in je leven, kun je al op een hele andere plek komen. Het volk Israël kende God niet meer na de dood van Jozua en de oudste. Ze dachten misschien dat de weg waarop ze liepen goed was, maar in Gods ogen niet. En zo zien we vandaag, en dat zie ik rondom me heen, in christelijk Nederland, en helaas ook hier in de gemeente, en misschien wel in jouw leven, mensen die in eigen ogen op een juiste weg wandelen, maar uiteindelijk brengt het geen leven, het voert eerder naar de dood. Toets jezelf eens aan zijn woord, wat hij gesproken heeft. Neem je het nou met zijn woord? Of ben je net als Israël, dat je hem verlaat en zelf al uitmaakt in sommige gebieden van je leven wat goed voor jou is? Ik weet nog als de dag van gisteren dat ik op mezelf ging in oude tongen. 2008, Dat is 15 jaar geleden, denk ik. Voor de mensen die kunnen rekenen, ik ging op mijn 27e, dus dat was laat. Maar elke dag ging ik bidden in de avond, op mijn knietjes. En ik kwam erachter dat ik best gemakzuchtig was. Vrienden die mij kennen, die zullen amen zeggen. Ik was zijn kind, maar zocht hem eigenlijk alleen als het moeilijk ging in mijn leven. Dan begon ik weer te roepen, Heer, help, ik heb het zo moeilijk. Maar als het goed ging, dan maakte ik zelf wel uit wat ik ging doen. En ik wilde daarmee klaar zijn. Ik had een deel van mijn leven overgegeven aan hem. Maar een groot deel gewoon niet. Het leek aan de buitenkant mooi, maar de binnenkant niet. Maar ik was klaar met dat gejojo. Toen ben ik op mijn knieën gegaan en ik heb gezegd, Heer, snij het maar uit. Het moet eruit. Het moet er gewoon uit. Ik wil niet half voor u leven, ik wil heel voor u leven. En dat heb ik geweten. En dat zal ik echt nooit meer vergeten. Het bracht me tot hem. En als ik eerlijk ben, jaren die ik nooit zou willen overdoen, volgden. Maar uiteindelijk waren het jaren die ik nooit had willen missen. Want wat doe je als je als vader een kind scheef ziet wandelen op een weg waarvan je denkt dat is niet goed? Wat doe je dan als vader? Aan een zoon of dochter die zegt, pap, ik heb uw hulp nodig, het lukt me niet. Wat doe je dan als vader? Die ga je opvoeden toch? Die ga je helpen. We leven momenteel in een maatschappij waarin we onze kinderen opvoeden met het idee, zeg er maar niks van, ze ontdekken het zelf wel. Maar wat zegt zijn woord? Wat zou een goede vader doen? Zullen we lezen in Hebreeën 12? Vanaf vers 5b. Mijn zoon of dochter, acht de bestraffing van de Heer niet gering en bezwijk niet als u door hem terecht gewezen wordt. Want de Heer bestraft wie hij lief heeft en hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Geeselt. Dat doet de Heer toch niet? Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar alle aan deel hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hebben wij onze aardse vaders als opvoeders en wij hadden ontzag voor hen. Zullen we ons dan niet veel meer onderwerpen aan de vader van de geesten en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddag bestraft, maar hij doet dat tot ons nut, opdat we deel zouden krijgen aan zijn heiligheid. En dan staat er vervolgens, en elke bestraffing schijnt op het moment zelf geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Ja, heel eerlijk, dat was het ook echt, toen de Heer me opvoedde. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën en maak rechte sporen. De Heer wil dat we rechte sporen trekken, recht wandelen met hem. Die tuchtiging door God als vader zou ons een lied moeten geven, wat niet luidt zoals Frank Sinatra zong, I did it my way. Nee, het zou ons een lied moeten geven in ons hart, Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Misschien ben je zelf ook al klaar zoals je hier zit, met je halfslachtige leven, de cyclus waar Israëlieten steeds opnieuw inkwamen. Ga dan terug naar hem en vraag meer, voedt u me op alstublieft. Ik ben er klaar mee. Voedt u me alstublieft op. Hij weet wat je nodig hebt om hem te volgen. En tijdens al de cyclussen waar het volk doorheen ging, liet de Heer steeds een rechter opstaan. Die het verschil maakte. Felix heeft laatst over Gideon gesproken. Maar we kunnen ook lezen over Otniel, Ehud enzovoort. En door heel de geschiedenis heen, van Adam tot nu, richt God in donkere tijden en in donkere plaatsen vaak geen groepen mensen op, maar enkelingen die het verschil maken. Een persoon die zo gegrepen is door hem en hem kent. Hij verwacht het niet van zichzelf of zij, maar van hem. En hij roept ook in deze tijd opnieuw mannen en vrouwen op om op te staan. Om het verschil te maken. Want het volk dat zijn God kent zal sterk zijn en grote daden doen, zegt Daniël. Het gaat hier niet om iemand die grote bijbelkennis heeft of hele dagen in tongen aanbidden is. Maar gewoon heel simpel hem kent. Simpel hem kent. Zijn stem kent en gehoorzaam is. Als we kijken naar leiderschap in de Bijbel, dan zien we dat het heel vaak kwam op de mannen, op de schouders van mannen. Ook grote bewegingen van God zijn door de jaren heen gestart met een man. Maar niet allemaal. Want heel vaak waren het de vrouwen die begonnen eerder te bidden dan de mannen. Hij zoekt vandaag ook mannen, vandaag de dag. Maar als die mannen er niet zijn, Gods werk gaat altijd door. Want wat lezen we in de tijd van Richteren, waarin de staat van het volk lam geslagen was, de staat van de mannen was lam geslagen, lezen we in Richteren 4 vers 4, dat de Heere Deborah opgericht had. Een van de eerste vrouwen die leiding gaf. Dat was tot in die tijd niet gebeurd in Israël, maar ze ging wel. En ze stond er ook. En zo zijn er in de Bijbel wel vaker vrouwen die opstaan, als mannen niet opstaan. En ook buiten de Bijbel kennen we verhalen van Corrie ten Boom, of Jesse Penn Lewis, Hanneke van Dam, of de vrouw met het boek. Die staat bekend als Gladys Aylward. Zij heeft grote verandering gedaan in China. En zij schrijft het volgende. Ik pak het er even bij. Ik was niet Gods eerste keuze voor China, als ik eerlijk ben. Ik weet niet wie het was, zegt ze, maar het moet een man geweest zijn. En die moet heel slim geweest zijn. Maar ik weet niet wat er met hem gebeurd is. Misschien is hij dood gegaan. Maar misschien was hij ook, wilde hij wel niet. En de Heere keek naar beneden en zag Gladys en zei, oké, maar zij wil. En ze ging. Als we naar Deborah kijken, dan zien we dat zelfs de legerofficier van Israël, Barak, een man, daar gaan we het over hebben, bij de les, dat ze hem bij de les moet roepen. Als er één man zou zijn in heel Israël die niet laf zou moeten zijn, dan was het wel de legerofficier van het volk Israël. Hij moest eraan herinnerd worden dat God hem iets had opgedragen. Dat kun je lezen in vers 6. 4 vers 6. Hij wist het dus al, maar hij deed het niet. Mannen, laten we dankbaar zijn. Als onze vrouw ons wijst op God, op wat God geboden heeft. Of wat God van ons vraagt. Als we een vrouw hebben die ons aanvuurt en zegt, gast, ben je niet een keer klaar met dat halfslachtige? Je bent geboren voor meer, namelijk Jezus te volgen. Ik was aan het voorbereiden en ik wil het ook echt oprecht doen. Vrouwen, ik ben jullie echt dankbaar. Voor jullie geduld met ons als mannen. Voor jullie gebed voor ons. Dat jullie ons soms voorgaan als wij niet gaan. Voor jullie lef. Voor je standvastigheid als het moeilijk is. En voor jullie liefde naar ons als mannen. Voor jullie trouw, als wij als mannen ontrouw zijn. Ik wil jullie ervoor bedanken. Voor jullie genade met ons. Barak durfde alleen niet en vroeg of Deborah mee wilde gaan in de strijd. En dat werd hem tot schaamte, want Deborah zei, oké, omdat je dat gevraagd hebt, valt er voor jou geen eer te behalen hier. Want Jael, een andere vrouw, sloeg uiteindelijk een pin door het hoofd van de legerleiding van Jabin. Mannen van de rots. Het valt mij op dat er onder christelijke mannen veel zijn die lam geslagen zijn en het eigenlijk wel best vinden. Ze maken zich er makkelijk vanaf. Net als de stammen van Israël, waar er in de strijd die kwam, mannen of stammen die niet meestreden tegen Sisera. Als we Richteren 5, vers 16 tot 23 lezen, dan zien we dat de mannen van de stam van Ruben, die bleven maar overleggingen in hun hart hebben, die gingen niet mee. Gilead bleef aan de overzijde van de Jordaan. En Dan verbleef bij zijn schepen. Aser bleef zitten aan de kust, bij de havens. En Zebulon is een volk dat zijn leven versmaad heeft tot de dood toe. Naftali, die bleef op de hooggelegen velden. En Meros, lees je verderop in vers 23, werd zelfs vervloekt. Waarom? Omdat ze de Heeren niet te hulp kwamen. Ze waren lafhartig, de mannen, deze stammen. En misschien zijn er onder jullie mannen ook wel die dat zijn. Passief, altijd maar denkend, ja, dat doet een ander wel. Als er een geestelijke strijd is, dat lost ze dan die en die wel op. Daar ben ik niet voor. Maar lafhartigheid is niet iets wat thuis hoort in het hart van een man. Waarom niet? Kijk, we kunnen van Barak zeggen wat we willen, maar hij ging wel. Toen hij aangesproken werd. Dat hij niet zonder een vrouw wilde gaan, maar hij ging wel. Hij stond op. Mijn oproep aan jullie als mannen is, sta op. We hebben jullie nodig als gemeente. Welke moeite of keuze je ook te maken hebt, sta op. Ja, maar dat lukt niet. Hoe moet dat nou? Nou, zoals Barak de geest kwam en uiteindelijk de overwinning gaf, zo wil de Heilige Geest ook jullie als mannen te hulp komen. Want wat staat er in 2 Timotheüs 1 vers 7? Want God heeft ons geen geest van lafhartigheid geschonken, maar van liefde, bezonnenheid en kracht. Dus lafhartigheid zou in ons als mannen niet voor moeten komen. Je kan opstaan in je eigen leven en dus de afgoden uit je leven wegdoen, omdat zijn geest in jou woont. En vraag hem je te helpen. Sinds dat je een nieuwe schepping bent, ben je namelijk geboren voor de strijd. Of je nou wil of niet. Een geestelijke strijd, je zit er middenin. En de strijd waarin we nu leven en als gemeente terecht gaan komen in de toekomst, hoe lang dat duurt, dat weten we niet, maar makkelijker zal het niet worden. Daar hebben we elkaar in nodig. We kunnen niet, zoals de stammen die ik net genoemd heb, achterblijven. En denken, ja, dat gaat mij niet aan, die strijd. Nee, dat ging die stammen wel aan en die geestelijke strijd gaat ons allemaal aan. Zo kan het niet zijn in de gemeente dat er enkele van ons achterover hangen en niet meebidden. Of lamlendig zijn in het opruimen van geestelijke blokkades of het wegdoen van afgoden in hun leven. Het gaat namelijk de hele gemeente aan. De strijd is geestelijk en die zullen we ook moeten strijden in zijn kracht. Het is onze gezamenlijke taak om ernaar te kijken. Om gezeggelijk te zijn. Als iemand je vraagt, hé, waarom zit je nog vast aan dat en dat in je leven? Zonder te denken dat je dan veroordeeld wordt. Ik hoor het zo vaak. Dan zeggen we iets, of dan zeg je iets van iemand, ja, maar je veroordeelt me. Nee, ik voel me niet beter. Dat ben ik ook helemaal niet. We zijn er om elkaar te helpen, om elkaar te wijzen op de weg van de Heer. Het is onze taak om erop te letten wie of wat de gemeente binnenkomt. Wat doen we met een wesp of een mug in ons huis? Zo snel mogelijk doden, toch? Die slaan we het liefst zo snel mogelijk dood of die jagen we eruit. Maar als iemand een andere leer brengt in de gemeente, of in zonde leeft, en daarin wil blijven leven, die mag dan wel blijven? Waarom zijn we daar niet alert op? Een andere leer of een zonde is toch gevaarlijker dan een wesp. En als je er niks van zegt de woord, dan hebben we er nog deel aan ook. Ja, zegt er iemand, ja, maar hij of zij is wel zo gebroken. En ja, dat kan. Want als er iemand weet wat gebrokenheid is, dan staat hij hier recht voor je. Vraag het maar aan mevrouw. En dan nog, ik kan niet met iedereen weten waar jullie mee tobben. Of waar je doorheen gaat. Maar wat ik door de jaren heen geleerd heb, is dat gebrokenheid niet de maatstaf is. Maar zijn woord wel. En God gebruikt juist gebrokenheid om zijn grootheid te tonen. Het woord van God is de maatstaf. Als iemand, of misschien jij wel, ongezeggelijk is en blijft, dan ben je vaak nog niet gebroken genoeg. Dat is de conclusie geweest van alles wat ik voorbij heb zien komen. In mijn eigen leven en in andere levens. We zijn niet gemaakt om naar elkaar te kijken. Van, oh, wat doet hij, wat doet zij? Oh, dan doe ik dat ook. Nee, we zijn gemaakt om de Heer onze spiegel te laten zijn. Anders blijf je net als het volk Israël wijs in eigen ogen. En blijf je in die cyclus hangen. Maar de Heer wil ons eruit halen. Stel, je bent ziek en je gaat naar de dokter voor pillen. Omdat het niet goed gaat met je darmen. Hij schrijft ze voor. Vervolgens ga je naar huis. Je zet het potje op de tafel, maar je slikt ze niet. Want je denkt het zelf al beter te weten. Wat denkt die dokter dan? Ja, het moet waarschijnlijk eerst erger worden voordat je ze gaat slikken. Neem Watchman Nee. Hij heeft vroeger veel in China betekend. Hij stond aan het water met zijn vriend. En er lag een drenkeling. En spartelen die man. Maar hij kon niet zwemmen, maar zijn vriend wel. Dat was een van de betere zwemmers. Maar die deed niks. Hij deed niks. Pas toen die man na een flinke worsteling onder water ging, toen sprong hij er opeens in. Trok hij hem eruit. Bracht hij hem op de kant. En toen kwam hij op de kant en toen zei hij geïrriteerd. Waarom doe je dit nou, joh? Waarom pak je hem nou niet eerder? Waarom wacht je zo lang? Hij zei, als ik eerder gegaan was, dan had die drenkeling mij meegenomen naar de bodem. Ik moest wachten tot zijn krachten uitgeput waren, pas dan kon ik hem redden. En dat is de les die we keer op keer op keer moeten leren. Op eigen kracht kunnen we niet staan, dat staat in de weg. Als we moe gevochten zijn van onze eigen krachtbronnen, zijn we pas bereid om ons onvermogen toe te geven en zeggen, Heer, help. En uit genade en liefde doet hij het. Voor de meeste mensen geldt helaas dat ze door schade en schande wijs moeten worden. Terwijl we deze moeizame fase eigenlijk best wel over zouden kunnen slaan, toch? Als we maar zouden luisteren. Als je niet zoals het volk Israël van nederlaag tot nederlaag wil leven, gehoorzaam dan zijn woord en zijn geest en niet jezelf. Klinkt zo makkelijk, maar het is het. Stap uit die cirkel. Het voorkomt namelijk een hoop schade in je eigen leven. En in de gemeente. Want zoals God zichzelf tegen het volk opstelde, zo zien we ook dat hij zich opstelt tegen de hoogmoedige, maar de nederige genade geeft. Barak gehoorzaamde en stond op, ook al was hij angstig. Hij ging en hij behaalde de overwinning. Hij bleef niet in zijn hoofd rondmalen. Ah, zou ik nou wel doen, niet doen? Nee, uiteindelijk ging hij. Maar vertrouwde op Gods woord. En door zijn gehoorzaamheid zag hij de overwinning. Ik wil afsluiten met een beeld wat ik tijdens de voorbereiding kreeg. Want woorden zeggen veel, maar een beeld soms meer. Ik was aan het bidden en ik zeg, Vader, heeft u hier een beeld bij? En toen kwam de open hart bij ons op de zaak naar voren. Wij hebben laatst hout gekocht. En die man zei, dat kun je wel branden na 3 maanden. Dan is het droog genoeg. Nou, dat was het niet. Dus wat we moeten doen, we pakken nu nog oud hout, wat er al een paar jaar ligt. En we doen daar dat jongere hout bij. En wat zien we dan in de open haard? Dat oude hout, dat fikt direct. En goed ook. Maar dat jonge hout, dat wordt zwart. En dat brandt bijna niet. Dat duurt zo lang, dat ontvlamt niet. En hoe komt dat? Omdat er nog veel te veel vocht in zit. Zo ook onder ons. Als jij in de fik wil staan, in de brand wil staan, wat we net gezongen hebben. Heer, zet ons land in de brand voor u. Dan zul je klaar moeten zijn met je eigen zelfleven. zodat hij je in de brand kan zetten. Net als in de geschiedenis God mannen en vrouwen oprichtte, zo wil hij dat vandaag de dag, ook vandaag, nog steeds doen. Mannen en vrouwen die het verschil maken. Hem willen kennen en zich niet willen inlaten met afgoderij of lafhartigheid. En ik weet dat we dat hier in de gemeente niet vaak doen. Maar ik heb een vraag. Wie wil het verschil maken? Dan wil ik voor je bidden en dan mag je gaan staan. En let op, dit kost je alles. Maar het levert je uiteindelijk alles op. En ik wil vragen of eerst de vrouwen voor de mannen willen bidden. En daarna de mannen voor de vrouwen. En dan zal ik eindigen. Dus vrouwen, wees vrij om je uit te spreken, om te bidden voor de mannen.